Oorlogswinter. Geschreven en voorgelezen door Jan Terlouw.
Hoofdstuk 1. Wat was het toch allemachtig donker. Voetje voor voetje, met één hand tastend voor zich uit, zocht Michiel zijn weg over het verharde fietspad dat naast het karrepad liep. In zijn andere hand droeg hij een katoenen tas met twee flessen melk erin. Nieuwe maan en zwaar bewolkt, mompelde hij. Hier moet de boerderij van Van Ommen zijn. Hij tuurde naar rechts, maar hoe hij zich ook inspande, hij zag niets. De volgende keer ga ik niet meer als ik de knijpkat niet meekrijg, dacht hij. Dan zorgt Erika maar dat ze om 19:30 thuis is. Het is geen doen zo. De gebeurtenissen gaven hem gelijk. Hoewel hij niet sneller liep dan 0,5 kilometer per uur, stootte hij met de tas tegen een van de paaltjes die hier en daar stonden, zodat de boerenwagens niet over het fietspad konden rijden. Verdorie. Voorzichtig voelde hij met zijn hand. Nat. Een van de flessen was gebroken. Wat zonde van die kostelijke melk. Danig uit zijn humeur, maar nog behoedzamer dan eerst, ging hij verder. Mensenlief, wat zie je weinig als het zo donker is. 500 meter van huis was hij en hij kende bij wijze van spreken iedere steen. En toch zou hij de grootste moeite hebben om voor achter binnen te zijn. Wacht eens even. Daar zag hij een uiterst flauw lichtschijnsel. Juist, het huis van Bogaert. Die namen het niet zo nauw met de verduistering. Jammer genoeg hadden ze niet veel meer om te verduisteren dan het licht van een kaars. Enfin, er waren nu geen paaltjes meer tot de straatweg, wist hij, en als hij daar eenmaal was, ging het gemakkelijker. Daar waren meer huizen, en op de een of andere manier kwam er toch meestal wel wat licht uit. Jasses, wat droopt er melk in zijn klomp. Liep daar iemand? Onwaarschijnlijk, het was op slag van achten, en om 8 uur mocht er niemand meer op straat zijn. Hij voelde dat hij meer wegdek onder zijn voeten kreeg, de straatweg. Nu rechtsaf en oppassen dat hij niet in de sloot terechtkwam. Zoals hij al had gedacht, ging het nu beter. Heel, heel vaag zag hij de omtrekken van de huizen. De Ruiter, Juffrouw Doeve, Zomer, de Smederij, het gebouwtje van het Groene Kruis. Hij was er bijna. Ineens flitste vlak voor zijn neus een felle elektrische zaklamp aan en scheen recht in zijn ogen. Hij schrok zich lam. Het is over achten, zei een stem in gebroken Nederlands. Ik neem je gevangen. Wat draagst u daar in je hand? Handgranaten? Doe die rotlamp uit, Dirk, zei Michiel, en je hoeft me niet zo te laten schrikken. Ondanks de verdraaiing had hij de stem herkend van de zoon van hun buurman. Dirk Knopper hield op zijn manier van een geintje. Hij was 21 jaar en voor de duivel nog niet bang. Door een beetje schrik word je gehard, zei hij. Trouwens, het is inderdaad na achten. De eerste, de beste Duitser kan je doodschieten als een gevaar voor het grote Duitse Rijk. Heil Hitler! Sst, schreeuw die naam niet zo over de straat. Ach wat, zei Dirk luchtig, onze bezetters horen hem graag. Ze liepen samen op. Dirk hield zijn hand voor de lantaarn, zodat er maar een klein straaltje licht doorkwam. Maar voor Michiel leek het helder dag. Hij zag nu de kant van de weg en dat was een ongekende weelde. Hoe kom jij eigenlijk aan een elektrische lamp en vooral hoe kom je aan de batterij? Gejat van de moffen. Ga weg, zei Michiel ongelovig. Serieus, we hebben 2 officieren bij ons ingekwartierd, dat weet je toch? Van de week had er 1, die dikke, weet je wel, een kartonnen doos met wel 10 van dit soort lampen op zijn kamer staan. Nou ja, zijn kamer, onze kamer bedoel ik. Toen heb ik er 1 achterover gedrukt. Ga je dan in hun kamer? Ja, wie dus? Iedere dag ga ik even polshoogte nemen als ze weg zijn. Geen centje pijn. De enige voor wie ik moet oppassen is mijn vader. Die is zo bang als een wezel. Als hij wist dat ik deze lamp had, deed hij vannacht geen oog dicht.